Zeg Michiel, weet jij wat bovenaan staat als jij je naam googelt?
Ja, ik denk een van de publicaties van de Evangelische Omroep toen ik daar nog werkte.
Nee, dat is het niet. Het is je Wikipedia-pagina.
Ja, ik wist niet dat ik die had.
Die heb je.
Ja,
serieus?
Ja.
Ik weet niet wie hem heeft aangemaakt. En
dat is de Wikipedia-gemeenschap.
Die heeft dat gedaan.
Die doet dat.
Jij hebt er geen, want ik heb ook gezocht, een Wikipedia van Chris Stroom. Maar van Chris bestaat die dus
nee,
niet.
Nee, en dat moeten we ze ook zo houden.
Ja, dat,
want jij bent een beetje een digitale monnik eigenlijk.
Ja, ik ben een digitale monnik. Heerlijk.
Het is wel fijn, want het internet is eigenlijk als een soort... Ja, ze zeggen wel eens dat het internet de alomtegenwoordige is die niet vergeet, hè?
Ja, maar dat is ook zo natuurlijk, hè?
En hij vergeeft ook niet, gelukkig.
Er staat een of ander oud bijbelstudieboekje op, wat ik ooit in een vlaag van verbijstering heb geschreven.
Ja, ik voel me af van, sta je nog achter de inhoud?
Nee, niet echt. Nee. En het is ook gelukkig niet meer nieuw te krijgen, alleen nog in het antiquariaat. En ik heb wel eens gedacht, zal ik ze allemaal opkopen die er nog zijn?
Ja. En dan ritueel, in het vuur met je...
Ritueel verbranden.
Ja, precies. Ja. Mm. Onder het genot van een glas whisky.
Dat lijkt me.
Ik geloof toch wel... Dat je ook je jeugd moet omarmen als een onderdeel van jezelf. Met al die dingen erin waar je denkt...
Zelfs als je de politiek ingaat.
Ja. Nee, maar dat is ook zo. Ik heb wel lange tijd al wat problemen mee gehad. Maar nu denk ik, nee. Ik heb bij clubs gewerkt waar ik nu niet meer bij thuis voel. Maar dat is oké. Okay. Ik ben met jou op reis geweest.
Ja, zou je ook nooit meer doen. Ja, dat was eens maar nooit weer.
LifeQuest is een serie podcast over vragen en dilemma's. We putten uit bronnen van filosofie, kunst, theologie en psychologie. Wat kun je van grote denkers leren over de betekenis en bestemming van jouw leven? Maar ook, wat zeggen trends, populaire films en series hier eigenlijk over? LifeQuest denkt met jou mee als jij voor belangrijke keuzes staat. Michiel Gouwman en Alec Timmerman in gesprek met Chris Stroo, docent ethiek en filosofie, part-time monnik, therapeut, de man met een sexy lage stem. We zitten nu in het Street Lab en dat is een digitaalloze omgeving waar we ook over meteen tegen...
Zondige.
Het is fout, want dit apparaat, opnameapparaat is digitaal, maar de microfoons en de snoeren en wij zelf zijn dus niet digitaal. Dus een beetje, maar hier moet je dus leren werken. Daarachter zit zo'n computer, Apple lokaal met allemaal geavanceerde programma's. En hier moet je eigenlijk leren schilderen, knippen, plakken, schetsen, papieren, prototypes maken.
Dus elektriciteit mag wel. En dit is nog, dit valt nog een beetje onder, zeg maar, analoog in elk geval.
We kunnen het verkopen.
Maar ze draaien met internet en zo en wifi, dat is echt een strengste verboden hier.
Ja, dus mensen die dan hun laptop openklappen, die worden eruit gezet.
Dus ik had net gezondigd en Michiel die zei terecht, doe die laptop dicht.
Dus ik hoor helemaal in deze omgeving, want ik heb geen smartphone, hè?
Precies.
Je bent online, daar sta je ook. Ja. Je kunt jou dus intypen en dan krijg je dus toch wel wat resultaten. Maar die zijn wel heel...
Heel lager, hè?
Ja.
En heel lang geleden, ja. Ik heb inderdaad...
Een boekje van ooit, dat is niet weg te krijgen. Ja, en dan dan heb je ook eens het aannemingsbedrijf Stroo. Maar dat is waarschijnlijk gewoon een naamgenoot die in de bouw zit.
Dat denk ik.
Dus die kan je dan schrappen.
Nee, je kunt wat Exodus dingen vinden.
Ja, klopt.
Want wat was dat? Dat heb je ook ooit gedaan?
Ja, een jaar of 7 met gedetineerde, ex-gedetineerde, resocialisatie. Ja. Dus ik ben daar begonnen als groepsleider en ik ben daar geëindigd als directeur van die club. Om mensen die uit de gevangenis te komen weer terug te herleiden naar de samenleving.
En wat heb je daar dan bijvoorbeeld, dat je dacht van ik heb daar iets meegemaakt waar ik nog steeds wat aan heb?
Oh ja, ik, in die tijd studeerde ik ook theologie en ik was bezig met mijn thesis. Een van mijn grote dromen was om met deze mensen in gesprek te komen over thema's als spiritualiteit en zingeving. En ik kreeg dat niet voor elkaar. En ik ontdekte daar dat het niet aan hen lag, maar dat het aan mij lag. Mm. Want ik stelde niet de goede vragen en vloog de goede thema's niet aan en vloog überhaupt niet aan. Maar...
Je kwam niet aan, dus als jij iets probeerde te verdiepen zogenaamd, dan mislukte het.
Precies, dus mijn thesis is ook geworden zingeving voor verneukte mensen. Waardoor, want dat is volgens mij het contrast tussen ergens zingeving van hoop... En tegelijkertijd het gevoel van verneukt zijn, waar je eigenlijk bedrogen voelt door het leven. Bedrogen voelt door de mensen die van je zouden moeten houden. Bedrogen voelt door de mensen die hoop zouden moeten geven. Dat contrast.
De autoriteiten natuurlijk ook.
Autoriteiten, ouders.
Sociale omgeving.
Sociale omgeving.
En dan kom je aan met het verhaal over van, nou, er is iemand die om je geeft. En dat zei,
bijvoorbeeld. Ja, precies. Of, joh, jij kan het wel. Want in jou zit ook, whatever wat er in jou zou kunnen zitten.
Dat werkt ook niet.
Nee.
En is dat, staan zij dan niet model eigenlijk voor ons allemaal? Dat die taal en die thema's van waarin geloof dan aankwam zweven, dat die land kan gewoon niet meer landen.
Dat klopt. Die landingsbodem is er niet. Althans, laat ik zo zeggen, er is wel een landingsbodem. Want ik geloof wel degelijk. Een van mijn stellingen was, ieder mens is een onverbeterlijke zinzoeker. Mm-hmm. Dat is namelijk de reden waarom we leven. Als dat stopt, als die beweging stopt, dan stappen mensen het leven uit.
Ja, dan word je nihilist.
Of dan word je niet. Nou, zelfs dat is, dan kan nog een reden van bestaan zijn.
Ja.
Hoe gek dat ook klinkt.
Nou, dan wil je wel heel graag dat het waar wordt. Die,
Precies, dan wil je dat bij lichamen bij wijze van spreken.
Maar nou, dus zonder zo'n zingevingskader of doel kan je niet leven. Nee. Zeg jij dat, dan ben je eigenlijk al weg.
Ja, ik ben ook zo'n Frenkel-liefhebber.
Ja, dat is.
Ja, ik ben een Frenkel-liefhebber. Dat volg ik wel als hij dat zegt. Volgens mij is dat. En ik vertaal dat vrij primair hoor. Ik vertaal dat bijvoorbeeld in het feit dat er basisbehoeftes bestaan die wij allemaal kennen als geliefd worden, erbij willen horen, gezien willen worden. Mm-hmm. Voor mij is dat al zingevend. Is al
oh ja, want als jij kader. Mensen vraagt, hey, wat denk jij dat de zin van je leven is? En, dan is het gesprek eigenlijk over.
Nou, dat was bij die gedetineerden zo leuk, of ex-gedetineerden. Dat was altijd het bekende plaatje, een wijf, werk en een woning. Yeah. De drie W's.
Ja, daar worden wij allemaal door gered natuurlijk.
Zeker. Zeker. Amen.
Amen.
Maar de grap was dat zij geen enkele ervaring hebben met een wijf, een woning en werk. Of alleen maar negatieve ervaringen eigenlijk.
Ja.
Dus ik vond het altijd zo paradoxaal antwoorden. Je denkt, huh?
Maar dat komt bij hun eruit. Dat
altijd.
Als ik dat heb, dan
altijd.
Gaat. Maar goed, dat missen ze dus. Blijkbaar was er een soort.
Ja, dat is dat oerverlangen wat wij, Zijlstra, Wietse Zijlstra noemt dat een antropologische ziekte. Wij hebben allemaal het diepste verlangen van, mag ik er zijn zoals ik ben? Mag ik er zijn zoals ik ben? Mag ik er zijn? Is er iemand die mij bestaan beaamt?
Maar dan, wat wel heel raar is, dat zeg maar, dan, als we even kijken naar 20'ers en 30'ers, en dan zeg je, ja, waar bemoei je mee als 60'er, ik dan, hè, eigenlijk maar een beetje doen. Die zijn helemaal opgevoed van, je mag er zijn, je bent onderwijs,
je bent
helemaal
op maat.
Ja, je bent geweldig, je bent een prins en een prinses. Ja. En het geeft niks dat je die bal nu misschiet, want je bent, jij doet voor ons nu het goed.
Je hebt je kwetsbaarheid getoond. Hè?
Dat is kwetsbaarheid tonen, dat is echt de ultieme kracht tegenwoordig, als je maar kwetsbaar bent. Maar dan denk je, ja, die zijn in die marinade gelegd. En toch komen die mensen dan, die hebben deze vraag dus niet beantwoord volgens jou?
Nee, hebben die vraag niet beantwoord.
Terwijl constant is dat de boodschap geweest.
Ja, maar die boodschap, gelukkig zijn 20 en 30 slimme mensen. En hebben ze doorgehaald als ik een diploma krijg omdat ik de laatste ben in de klas. En ik krijg het diploma omdat ik de laatste ben. Dat stelt geen fuck voor als we in deze samenleving komen. Er zit geen bedrijf te wachten op het feit dat ik de laatste ben en met een diploma ben.
Eigenlijk moeten we nu onze collega Arnoud erbij vragen, want die is heel erg tegen dat pamperonderwijs.
Ja, dat is het ook.
Maar jij vindt dat ook, dus ook wat.
Dat curling onderwijs.
Ja, curling ouders.
Ja, curling
ouders. Nee, je doet het. Dus dat is meer het prijzen van de goede bedoelingen. Je bedoelt het goed.
Nee, ik vind dat zelfs. Ik vind juist dat je moet opgroeien onder weerstand.
Oké, nou. Wie wil nog een stukje kaas? Ja, ik heb het gevoel, het gesprek nu een beetje uit de hand gaat.
Nee.
Ja.
Ik werd wel getroffen door wat jij zei over van jongeren en mensen die opgroeien hebben weerstand nodig. Wat ik om me heen zie in deze tijd is dat door het wegvallen van heel veel zekerheden in het leven, zeg maar van, is mijn pensioen goed geregeld? Kan ik straks een woning krijgen? Houdt mijn relatie stand? Flexibele contracten? Er is heel veel weerstand, ook als je het hebt over klimaatverandering en zo.
Studieschulden?
Studieschulden die je over 20 jaar moet aflossen. Dus hebben 20'ers en 30'ers dan te weinig weerstand? Of zijn ze niet bestand tegen weerstand?
Zijn ze voorbereid op deze weerstand? Dat zal mijn vraag zijn. Dus want ze worden opgevoed in een door, zeg maar, misschien wel de huidige ouders, mijn eigen kinderen, hè, waar ik nu even naar kijk, dat ik denk, wat hebben wij ze geleerd? Hoe zij weer kunnen omgaan met hun kinderen als het gaat om zaken als weerstand. Iets heel simpels. Waarom zou je dochter van 9 niet door de regen naar haar sport kunnen fietsen? Ja. Waarom moet zij op haar, of waarom moet mijn kleinkind op zijn 9e al een mobiele telefoon hebben? Wat is precies nut en noodzaak daarvan? Ik wil helemaal niet terugwijzen allemaal naar vroeger, want dat is een onzinverhaal. Maar ik vraag me af of de 20 en 30ers, of we ze voorbereid hebben op al deze grote vragen die er inderdaad aankomen. En er is zoveel ontsnappingsmogelijkheid.
Ja, want dat is het dus blijkbaar.
Maar al die Netflix-series gaan over helden die weerstand overwinnen en dan op het noodlot met grote vijanden uiteindelijk het succes en hun zelfdefinitie winnen. Dus daar wordt wel gigantisch naar gekeken. Alleen ze leven het niet. Is dat dan wat je zegt?
Nou,
ze kijken ernaar.
Ze kijken ernaar. Ja. Ik ben zelf ook al
wat ouder.
Zelf ook al wat ouder. Het gaat helemaal niet om heldhaftigheid. Het gaat over de vraag, heb ik straks een betaalbare woning? Daar hoef je geen held voor te zijn. Daar moet je doorzettingsvermogen voor hebben. Of daar moet je flexibiliteit voor hebben. Of daar moet je slim voor zijn. Of daar moet je een bepaalde weerstand voor hebben om te zeggen, weet je wat, we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat is niet heldhaftig. Vind ik.
Nee, maar wat is het dan?
Verantwoordelijkheid nemen?
Is het dan een soort moed hebben om het leven te nemen zoals het is? Is dat het?
Ja,
en hoe komt het dan dat ze dat dus gemist hebben? Wat hebben ouders, even in het algemeen gesproken, dan verkeerd gedaan? Of gemist? Of wat hebben we ze onthouden?
Ik denk dat in hele algemene zin... Want ik ga natuurlijk
Mag dat? Jawel, ja.
Oké. Hele algemene zin denk ik dat wellicht de ouders veel te druk zijn geweest om in gesprek te zijn met hun kinderen. Om deze competenties of deze deugden of deze attitude, om dat in te oefenen als het ware.
Maar is dat dan iets wat je in gesprek kan... Hoe zou zo'n gesprek moeten gaan dan?
Nou, rond de tafel.
Zoals nu. We zitten hier en dan praten we ergens over.
Ja, dan ga ik met mijn kinderen in gesprek.
Heb jij dat in de tijd wel gedaan, denk je?
Dat heb ik wel gedaan. Ja. Ik zelf gemist in mijn eigen opvoeding. Ah. Hè? Dus dan heb je alweer de antireactie.
Maar jij bent een zeeuw, hè?
Ja, ik ben een zeeuw.
En die praten toch niet?
Nee,
zeeuwen?
Die vechten tegen het water.
Bek houden en je vinger in die duim.
Ja, precies. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk alweer... Ik heb die leeftijd al... Mijn ouders komen uit... Dat is de oorlogsgeneratie.
Ja.
Die hebben helemaal niet leren praten. En dat heb ik zelf gemist. Dus een van de dingen die ik me voorgenomen heb, is als ik zelf kinderen krijg, dan ga ik met ze praten.
Ja, en dan ging je dus praten.
Ja.
En dan
en dat
had je het over...
Trouwens, hè?
Ja, want ik dacht ik bewaar nog even, maar je begint er nou zelf over. Want je bent nog regelmatig in gesprek met je kinderen over, hoe doen we dat nou in het leven?
Ja.
Hoe gaat dat? Hoe geef je daar vorm aan?
Door een week met z'n allen op vakantie te gaan en de avonden te reserveren na 9 uur voor een goede whisky, een vuurtje en een goed gesprek over het leven.
Ik dacht, hij stuurt vast naar die whisky. Die whisky op een gegeven moment denkt hij van, het is wel leuk.
En
maar
we zijn een aantal groepen begonnen met hun en hun peers, hun vrienden. Met behulp van bijvoorbeeld iets als een methodiek als het enneagram. Waardoor we maandelijks met die groep in gesprek zijn over de thema's van wie ben ik, wat zijn de keuzes, de uitdagingen, de verantwoordelijkheden die voor mij liggen en hoe doe ik dat eigenlijk? Elke maand zijn we in gesprek.
En zo'n enneagram, zo'n methode is een kapstok eigenlijk?
Is een kapstok.
Klinkt een beetje woestijnvaderig, stoffig, een heel oud esoterisch ding wat gevonden is.
Enneagram.
En dan zeg je, er zit een stervormig iets. Een beetje een cult.
Zeker. Als je gaat googlen, dan kom je de meeste onder.
Het is een occult hulpmiddel, dus wat jullie gebruiken om je kinderen in gereel te houden.
Precies, ja.
Nee, maar wat is het
Ik
wel?
Heb ook een bezemstelen. Nee, het is een psycholoog. Het is gewoon een psychologisch model wat zich onderscheidt bijvoorbeeld van andere, de DISC-test, of omdat het vraagt naar de motieven. De achterliggende motieven. Dus het gaat niet zozeer over gedrag, wat ik laat zien. Maar waarom doe jij wat je doet? En om jezelf daarin goed te leren kennen. In de keuzes die je moet maken rond een huis, rond een auto, rond een pensioen, rond je werk, rond een partner.
Rond onzekerheden.
Rond alles waar je... om die weerstand op te bouwen, zou ik bijna zeggen. Want dat vind ik het mooie van het enneagram. Even een reclameblokje.
Ja. Het enneagram nu te verkrijgen voor 1995.
Nee.
Maar nee, het is... Ja. Maak er rustig klaar voor. Jij bent er enthousiast over.
Nou ja, dus, ik ben er heel erg enthousiast over. Want? Van twee redenen. Het gaat over motieven. En niet om het te kietelen van dit kun je. Maar dit is je achterliggende motief. En je achterliggende motief is bijvoorbeeld angst. Of je achterliggende motief is verdriet. Of je achterliggende motieven is woede. Geen enkel mens wil daar heel graag mee geconfronteerd worden.
Het zijn wel een beetje nare onderwerpen, toch? Ja.
Het zijn nare onderwerpen. Nee, het is waar het om gaat in het bestaan.
Ja, want even, oké, dus een reclame even halverwege. Ga nog even uit voor de gewone, niet de reclame. Want als je dan leest wat jij doet, dan zeg je nou ja, psychosociale hulpverlening, angst, ja. Burn-out, relatie, broer, zus. Dan denk je van, oké, dat zijn dus allemaal mensen die dit soort gesprekken niet hebben gehad met hun ouders.
Klopt.
Die komen dat eigenlijk bij jou betaald doen.
Ja.
Terwijl, want jij zegt, je had het er eigenlijk eerder over moeten hebben.
Ja.
Is dat zo?
Ja. Kijk, wij worden allemaal groot in gezinnen waar onze ouders onvolwassen stukken hebben. Groter, kleiner, daar kun je over discussiëren. Op die onvolwassen stukken van mijn ouders ontwikkel ik copinggedrag. Coping met een C. Weerstand, afweermechanismes. Ik ga het vermijden, ik ga het strijd aan, ik ga het verdienen, ik ga het allemaal coping. Die copingmechanismes, daar word ik vertrouwd mee. Daar ben ik groot mee geworden. Maar daarmee houd ik ook anderen op afstand. Mijn partner. Mijn vrienden. En als ik zelf kinderen krijg, moeten mijn kinderen zich weer verhouden tot mijn copingmechanismes. En ontwikkelen copingmechanismes.
Ja, om jou te helpen, om je goed te voelen over jezelf.
Precies.
Want dat doen kinderen dan, toch?
Of bijvoorbeeld, dat kan. Of om mijn agressie uit de weg te gaan.
Ja.
Of mijn drankverslaving te kunnen kopen. Of mijn, noem het maar op. En dat is een soort vicieuze cirkel die maar door en door gaat. Dat is psychosociale hulpverlening eigenlijk. Dat ik mensen bewust maak van dit zijn copingmechanismes waar jij achter verstopt raakt en in verstopt raakt, letterlijk. En je kunt de keuze maken om daarin te blijven, maar je kunt ook de keuze maken om daaruit te stappen en dat dus te willen veranderen.
En dan is het eigenlijk zo dat onze samenleving die zorgt eigenlijk voor dat mensen niet zo goed gaan nadenken over zichzelf. Dus jij zei afleiding eerder.
Ja.
Is dat dan eigenlijk een grote samenzwering van afleiding? Van nou, gewoon, word maar een goede producent. En dan word je wel moe van, dan mag je weer dingen consumeren. Ja. En dan koop je gewoon dat.
Ja.
En dan ga je daar op vakantie. Ja. En als je moe bent, dan ga je rennen om je hoofd leeg te maken.
Ja,
ik denk altijd, het hoofd zien er al vaak heel leeg uit. Maar er zit blijkbaar vol met allemaal dingen. Maar is dat dan waardoor je ook een soort, je bent aan het leven, maar je leeft dan maar half? Of eigenlijk voorbij aan de vragen die je zou...
Ja, klopt.
Ja, en de maatschappij is natuurlijk zo vol met dingen die constant onze aandacht vragen. Zeker in deze tijd natuurlijk.
En dat gaat allemaal naar buiten, hè? Mijn grote pleidooi is juist ook naar de studenten toe. Leer de weg naar binnen kennen. Je eigen weg naar je eigen, en ik gebruik heel graag het woord ziel of wezen. Dus dat stuk wat we niet kunnen kennen, hè, dat stuk wat ook we niet kunnen onderzoeken, dat stuk wat eigenlijk verstoft is geraakt in alle neurowetenschappen. Leer de weg daar naartoe kennen, want daar gaat het naar mijn idee om. Dus leer een balans te kennen. Ik ben niet tegen sociale media. Ik ben niet tegen op vakantie gaan of als afleiding. Ik ben alleen bezorgd over de disbalans die ik zie door de sociale media die zo is opgerukt.
Maar jij was al veel eerder, toen die smartphone begon, het is een vraag hoe smart die is, maar dan had jij er ook al geen. Dus jij was al eerder van laat mij met rust achtig.
Ja.
Jij dacht van geen gezeur.
Ja, ik heb geen mobiele telefoon, dus ik heb ook geen smartphone. En mijn studenten reageren altijd, maar meneer, hoe kunt u dan? Het bekende vraag die ik altijd krijg als u nu met autopech komt te staan. Dus nou, ik rijd nu op dit moment geloof ik 40 jaar auto en ik heb nog nooit met autopech gestaan. En op het moment dat ik met autopech sta, is het handig, nu de gele palen ontbreken van de AWB, is het handig dat ik een telefoon zou hebben. Maar is dat nou de enige reden waarom ik een telefoon moet aanschaffen? Waarom moet ik een telefoon aanschaffen?
Maar waarom wil jij er geen hebben dan?
Maar waarom? Nee, ja, ja.
Ja, nee.
Maar waarom zou ik er een moeten hebben?
Nou, dan kunnen we contact houden, Chris.
Dat kan via mail en ik heb thuis een thuistelefoon. We
kunnen een afspraak maken, eventueel.
We kunnen elkaar een brief schrijven.
We kunnen een postduif sturen. Ik vind het. Die hele telefoon die bestaat nog maar 20 jaar.
Ja.
Het is zo knap dat 99% van de mensheid, nou laat ik het voor de Nederlandse bevolking houden, gelooft dat we niet meer buiten dat ding kunnen.
Ja,
ik heb ruim 40 jaar zonder dat ding geleefd.
Ja, maar je bent ook wel een beetje vreemd.
Ja, prima.
Hey, maar even ik wil een klein bruggetje maken. Want we hebben het nu over een soort van prikkelverslaving. Mm. In de introductie noemde Michiel jou net een part-time monnik.
Ja.
En
was niet beledigend bedoeld.
Nee, helemaal niet. Ik vind het een geuzennaam.
Oh, een geuzennaam. Oké, okay, mooi.
Maar heb je het ook over meditatie.
Ja.
En ik begrijp dat jij aanzienlijk tijd besteedt aan meditatie per dag. Klopt dat?
Aanzienlijk is altijd een lastig woord, hè?
Dat zou je voor jezelf misschien niet zeggen, maar...
Dus in plaats van die 3 uur online, ja. Ben jij op een andere manier?
Nou, ik ben geen 3 uur. Nee. Ik 2 keer per dag probeer ik geruime tijd de weg naar binnen te gaan.
En hoe ziet dat? Hoe werkt dat? Wat doe je dan?
Wat ik dan doe is, ik ga op een knielbankje zitten. Ik heb een knielbankje, daar zit ik op. Ik word stil. En na de loop van tijd onderzoek ik wat gebeurt daar binnen. En is er een zin, of is er een woord, of is er een gebed wat ik uit wil spreken. Wat ik tekst dan talig wil geven. Ergens in die tijd zing ik een psalm. Dat is een bepaalde vertaling die ik gebruik. Waar ik gewoon een Gregoriaanse melodie op dat moment onder bedenk. Ik ben een bevriend geraakt met meester Eckhart. Mm-hmm. Mysticus uit de 12e, 13e eeuw. Dus ik lees een stuk tekst van hem. En daar zit ik een poosje stil bij. Het gaat niet om begrijpen of zo. Of het gaat ook niet om reproduceren. Of in tegendeel zou ik bijna zeggen. Het gaat eigenlijk om dat moment. Is het moment van de... Ik gebruik wel eens de woorden. Of ik gebruik heel vaak de woorden. Ik stroom uit. Uitmonden. Dan ben ik altijd het idee van zo'n snel kabbelende, razende beek die dan uitmondt in een meer of in een rivier en daar tot rust komt. Dus het uitmonden voor mij, het is dan het laten. Dat is wel een woord waar ik vertrouwd mee ben geraakt. Dus het loslaten, overlaten, toelaten. Waardoor het leeg kan worden. En leeg betekent voor mij dat ik niet hoef te weten, niet hoef te kennen, niet hoef te hebben, niet hoef te... Nou, van you name it. En me dan omvangen weten door de eeuwige, de godheid. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En daar gebruik ik allerlei hulpmiddelen bij.
Wat doet dat met je? Is dat eigenlijk überhaupt de vraag? Doet dat ertoe? Of?
Nee, dat is de verkeerde vraag natuurlijk.
Ja, dat is een beetje jammer. Dat is net zo'n mooi moment.
Nee, maar ik snap die vraag wel. Ja. Want dat is natuurlijk ook...
Wat heb je daaraan? Dat
is dus de verkeerde vraag.
Ja, maar die is heel zo duidelijk verkeerd.
Nee, maar in de leegte en in het lassen of laten... gaat het dus niet meer over causaliteit. En gaat het ook niet meer over tijd en ruimte.
Ja, maar wij leven gewoon in tijd en ruimte. En er is een causaliteit. Ja, dus hou jezelf niet voor de gek. Is het niet een soort ultieme dopamine-truc dit? Maar dan
dat is het ook.
Goedkoper dan een smartphone.
Dat is het ook. Dat is het zeker, dat doet het ook. Daar ben ik boven. Daar ben ik
het
boven.
Is een gewoonte die jou goed doet. Maar nee, maar even, is het niet gewoon dat je zegt... Nou ja, je doet even alsof de wereld niet is zoals die is. En dan kom je tot rust. Dus je bent inderdaad je hoofd aan het leegmaken.
Nee, maar dat klopt, want de wereld is ook niet zoals die is.
Oh, wacht even. Dus wat wij werkelijkheid noemen, dan denk jij van ook, so what? Moet het wel zo zijn?
Ja.
Oh, nee, je moet hem dan nog heel even laten, want dat is best een dingetje.
Ja.
Maar dat is de reis die ik maak.
Maar waarom doe je dit zo? Want je denkt van, wel echt onpraktisch, kost je misschien wel 1-2 uur per dag.
Ja.
Je had daar best dingen in kunnen lezen, want je houdt van kennis.
Ja. Maar kennis kom ik opnieuw terecht als het ware in die werkelijkheid die je kent. Kijk, die werkelijkheid van die empirische werkelijkheid, dat ben ik natuurlijk, dat is mijn thuis. Maar Eckhart leert me, dat is niet Gods werkelijkheid.
Dus die hoort eigenlijk niet in onze echte werkelijkheid thuis?
Andersom. Onze werkelijkheid hoort thuis in Gods werkelijkheid.
Maar wat is er dan gebeurd met die werkelijkheid dat die zo vreemd zijn geworden voor elkaar?
Want Eckhart werd ook... In het enneagram zou je dat ego noemen.
Nou, noem jij maar
zo. Ja, nee, maar dat
enneagram
dat
ego, nou?
Dat is dat ego van mij wat altijd bezig is om met die grote vraag, die antropologische vraag. Hey, mag ik er zijn? En die gaat zitten op verdiensten, die gaat zitten op koping, die gaat zitten op
geld kopen,
afschermen, die gaat zitten op zekerheid, die gaat zitten op controle, die gaat zitten op buiten. Ja. Want dat ken ik allemaal. En daarmee hou ik dus dat ego in stand. En ik heb een weg ontdekt, of er is een weg geopend, of weet ik veel hoe je dat noemen wil. Waar dat ego aan de verliezende kant is. En ik moet je zeggen, dat is geweldig.
En wat blijft er over als dat ego weg is? Want ik denk dat mensen daar soort van... Blijft er dan nog iets van mij over?
Ja, dat mij zit niet in dat ego, zou ik bijna zeggen. Dat zijn allemaal voor mij zaken aan de buitenkant, in die buitenwereld die ik nodig heb om... Ik zou bijna zeggen te overleven. En dan maak ik het iets te zwaar, want ik ben helemaal niet zo'n overlever. Maar wat overblijft is mijn ziel, mijn wezen, mijn kern, mijn grond voor mijn bestaan, mijn thuiskomen, mijn... Dat.
Maar hoe beweegt die ziel eventjes... Nou ja, ik geloof ergens van een mens heeft ook gewoon een lichaam. We staan midden in deze wereld. Hoe beweegt die persoon die jij dan nu omschrijft, hoe staat die dan gewoon in het leven? Allemaal wegvalt.
Die drinkt gewoon whisky en die geeft gewoon college en die doet gewoon, die heeft lief.
Want als je dit zou missen, zeg maar, we nemen dit van jou af.
Wat?
Nou,
de reis naar binnen.
Ja, en wat je daarmee doet. En dan, wat ga jij dan, ik zeg van, wat gaat er dan verloren wat je zegt, dat is echt, dat ga ik niet doen.
Thuiskomen. Tot mijn bestemming komen. Het geheim ontdekken waar het ten diepste in het bestaan om gaat.
Want je kunt dan niet zeggen, oké, ik kan nu het zinnetje geven, het geheim waar het bestaan om gaat, is dit. Want dan neem je het weer mee in logische... Dat zit ergens daar, maar het kan niet benoemd worden, is het dan...
Ja, het kan wel benoemd worden. Ik zou het zeggen, het is het bemind worden door God en het God willen beminnen.
Want het is eigenlijk wel raar dat je dat in de leegte... Want dan zou je zeggen, daar voel je juist koud en een beetje kwetsbaar.
Dit leegte is eigenlijk de plek waar alle concepten, alle constructies, alle... Dat valt allemaal weg. Dat doet er niet toe.
En dan blijkt er toch nog iets te zijn als dat allemaal weg.
Ja.
Of misschien zelfs iemand.
Ja. Het lullige is dat wij taal gebruiken die steeds constructies aan.
Buitenkant taal.
Ja, die constructie. En we kunnen niet anders.
Nee, ik wou zeggen.
We kunnen niet anders. Nee, maar tegelijkertijd is dat een hele grote oefening al jarenlang. Als ik dat woord gebruik, om daar voorzichtig mee te zijn. Dus, oké, want ook leegte is natuurlijk een beeld. We hebben weer een beeld bij. Hè? Als je in het klooster komt, dan heb je de hof. Alle kloosters zijn gebouwd om een vierkant. Waar je omheen kan lopen. En het midden is leeg.
Ja.
Dat mag de eeuwige zelf vullen. En wij noemen dat thuis, dat is schrijven in water. Op het moment dat we iets roepen over de eeuwige, dan is dat schrijven in water. Je mag het roepen, je mag het schrijven. Maar op het moment dat je het geschreven hebt en je kijkt weer naar het water, dan is het weer glad. En dan mag jij er weer wat in schrijven. Maar wat ik ook jarenlang bij spreken ook aan geleden heb nu met terugwerkende kracht, is dat ik denk, ik schreef dat hele ding schreef ik vol.
Ja.
En zo was het.
Je gaat een fotootje maken, want dan kunnen we het vasthouden.
En dan moest die eeuwige daarin passen.
Ja.
Dus die past in mijn hoofd.
Ja. En dan meestal is binnen 10 jaar is het helemaal anders.
Helemaal klaar.
Ja.
En is dat ook de reden, denk je, dat zoveel... Want we leven dan in de afgelopen eeuw zijn natuurlijk heel veel gelovigen ermee gestopt.
Ja.
276 kerkverlaters per dag nog steeds.
Zo.
Dus denk je, komt dat dan dat we hem... Dat hij te veel beschreven is geweest in dogma's en in boeken en in apologetiek en studies. Denk jij dat?
Onder meer, ik weet niet of dat de oorzaak is, maar zeker. Ik kom zelf uit zo'n nest waarop ik op een gegeven moment dacht... Op elke vraag is al een antwoord geformuleerd.
Ja, kun je zo opzoeken.
Ja, kun je zo opzoeken. Ik kom daar helemaal niet meer in voor.
Godsbewijs 4, godsbewijs 5.
In die zin ben ik een fan van Kierkegaard. Die zegt, daar moet je afscheid van nemen. Want dat gaat eigenlijk over die geloofssprong. Maar waar spring ik dan in? Dat had ik eigenlijk al allemaal uit. Dus toen ik theologie ging studeren, dacht ik... ik moet dat dus niet doen aan een bekend instituut. Maar ik moet dat doen aan een instituut. Wat mij gaat uitdagen om uit die comfortzone te komen. Hmm. Dus ben ik vrijzinnige theologie gaan studeren. Om die spiegel voorgehouden te krijgen van... Chris, wat heb je allemaal geconstrueerd, jongen?
Dus dat was een grote... verbouwing, maar daar werd eerst veel tegen de vlakte gemet.
Laat ik niet overdrijven, 15 jaar aan het afleren.
Maar dat is niet zo dat je zegt, ja, kijk, dan zullen mensen zeggen, ja, weet je, die Chris heeft gewoon niks over.
Integendeel, ik hou van God. Dat is mijn grootste ontdekking.
Maar dat heb ik je best al veel eerder horen zeggen.
Nee, wat jij mij ooit hoort horen zeggen is, God houdt van mij.
Is het niet hetzelfde?
Nee. Nee.
Oké, nou, leg uit.
In ieder geval...
Waarom niet?
Je hebt jongerenwerk gedaan. Ja. Je hebt mensen geïnspireerd en geholpen om de weg naar God te vinden.
Ja. Ik ben zelf door dat verhaal van de verloren zoon heel erg geïnspireerd. Dat ik, ik mag thuiskomen en dat wordt voor mij gehouden zonder voorwaarden. Mm-hmm. Ook met het oog op mijn eigen socialisatie was dat een ongelooflijke mooie ontdekking. Dat was echt... Dat heeft me jarenlang geïnspireerd.
Want ik weet wel, dus Chris en ik zijn wel langer vrienden. Ik vond het altijd heel bijzonder om met jou te bidden. Dan had je zo'n hele donkere stem. En dan dacht ik, het is gewoon echt een heel nabij iemand voor hem.
Ja.
Toen ging je dus theologie studeren, dan werd het wat minder. Ja, er werden gesprekken over wat anders. Maar, waardevol, maar je hebt dat losgelaten. Want je zit nu ergens anders.
Ik wil het niet allemaal groots maken, maar inderdaad, er is een weg geopenbaard die ik ben gegaan. Dat was de zoeken. En die heeft met name te maken met afleren. Eerst in die vrijzinnigheid, maar dat was ook weer, vond ik, meer van hetzelfde.
Dat is ook constructie, toch?
Het is allemaal constructie. Ja. Zoals mystiek natuurlijk ook constructie is.
Maar behalve misschien het moment dat je daar zit... Dat hoeft geen constructie te zijn.
Nee,
Want dan gebeurt er iets anders. Dat is eigenlijk toch wat je dan zegt.
Dat was de eeuwige die tot mij sprak op een moment. Waardoor het is niet uit te leggen. Dat was een moment dat de eeuwige tot mij sprak en dat ik verliefd werd op hem.
En dat is wel Eckhart, want dat is die...
Ik was volslagen overdonderd. Ik wist niet wat me overkwam. En volgens mijn vrouw ben ik 1,5 jaar verliefd geweest.
Dat is ook voor haar lastig. Dat was de second best.
Ja, ze had de concurrenten bij.
Ik ben nou even verliefd op de eeuwige. Maar dat is wel... Ja. Want dat is eigenlijk wel dat je zegt van... dat kunnen mensen uit reformatorische evangelische hoek... misschien heb je helemaal die achtergrond niet... als je deze podcast hoort, dan noem je me even... dan snap je me even door. Dat kan bij een podcast, hè? Je kan naar het volgende hoofdstukje, toch?
30 seconden vooruit.
Ja, daarom. Okay. Prima. Ja. Maar die zullen ook zeggen, ja, maar dat had ik ook. En dat was mijn... Mijn persoonlijke geloofsfase, maar dan...
Fantastisch, als dat zo is.
Ja.
Het verschil, ik kan alleen maar duiden wat er bij mij is gebeurd. Dat is.
Dat was anders dan wat jij tot nu toe had meegemaakt.
Ja, ik ging van God houden. En ik kan oprecht zeggen, ik hou van God.
En
God is niet langer ingevuld.
Mm-hmm. Maar hoe kan je nou... Dus je kunt dus houden van iemand die niet ingevuld is.
Ja.
Dat is wel raar, toch?
Nee.
Oh.
Kijk, dat is hetzelfde als met... Ik ben een relatietherapeut.
Ja.
Ik roep altijd, je kunt je vrouw niet begrijpen, of je man.
Nee,
of
nee, ben ik het mee eens.
Je kan hem alleen tevoorschijn beminnen.
Tevoorschijn beminnen?
Ja.
Dus als jij als partner houdt van, dan komt die ander wordt zichtbaar. Of die wordt...
Die ander kun je tevoorschijn beminnen. Maar ga hem niet willen begrijpen. Ga hem niet willen veranderen. Voorschrijven. Vul hem niet in. Lees zijn gedachte of haar gedachten niet. Bemin haar tevoorschijn.
Bedankt Chris voor dit mooie gesprek. Dit was LifeQuest. Check de show notes over alle boeken en onderwerpen die aan bod kwamen tijdens het gesprek. Mocht je vragen hebben of opmerkingen of suggesties, laat het ons weten. Stuur een mail naar hallo@lifequestpod.nl of laat een bericht achter op Twitter via @lifequestpod. En vond je dit inspirerend? Abonneer je dan via Apple, Spotify of waar jij naar podcasts luistert. Deel deze podcast met familie en vrienden, zouden we heel blij mee zijn. En geef ons 5 sterren in Apple Podcasts. Daardoor zijn we nog beter te vinden. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn Michiel Gouwman en Alec Timmerman. Het artwork is van Peter van Beek. De muziek is van Bokeh via Bandcamp. Tot de volgende keer.